Iedereen, goedemorgen. Het is een tijd geleden dat ik hier was. En ik heb het even nagekeken, volgens mij was dat januari, februari. En dit jaar heb ik 4 spreekbeurten hier. En die heb ik allemaal ondergebracht onder het thema de wonderlijke eenheid met de Heer Jezus. En in januari, ik weet niet of je dat nog weet, zijn we begonnen met wat het betekent om door het geloof één te worden met de Heer Jezus Christus. De Bijbel benoemt dat in Romeinen hoofdstuk 6. Daar gaan we ook een paar versen uit lezen. Romeinen hoofdstuk 6. En daar wordt die wonderlijke eenheid met de Heer Jezus vergeleken met het proces van enting. Misschien weet je dat nog. Dus we zijn door het geloof één geworden. En die eenheid die heeft consequenties gehad voor ons persoonlijk leven. En de keer daarop, dus de tweede keer dat ik dit jaar hier sprak, ging het over met Christus gekruisigd. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. We zijn één met hem geworden en toen hij aan het kruishout hing, toen zijn wij met hem meegekruisigd. We zijn gestorven. En het is onze roeping om als gestorven mensen vervolgens ook te gaan leven. Maar we zijn niet aan het kruis gebleven en daarom wil ik vanmorgen met jullie nadenken over één met de Heer Jezus in zijn opstanding. En dat is heel belangrijk. Want we hebben veel gezongen vanmorgen over wie de Heer Jezus is, wat hij heeft gedaan. Hij is de verlosser. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is overwinnaar. En dat is goed om te zingen. Want als je het zingt, dan besef je weer wat heeft hij gedaan, wie is hij. Maar nou hoop ik vanmorgen dat je ook de vervolgstap mee gaat maken. Want wat heeft die opstanding van de Heer Jezus nou te betekenen voor de praktijk van mijn leven? Want als het goed is, dan zing je niet alleen hier op zondagochtend deze liederen, maar dan merken de mensen in je directe omgeving dat jij bent gekruisigd, dat u bent gekruisigd met Christus, maar ook dat je in nieuwheid van leven bent opgestaan. Dus je openbaart een compleet nieuw leven. Amen? Nou, dat klonk nog niet echt volmondig hier, maar het is wel belangrijk. Alleen zingen over wat Jezus gedaan heeft is goed en mooi, doe dat. Maar als dat geen gevolgen heeft in mijn leven, dan klopt er iets niet. Begrijp je wat ik bedoel? Als het goed is, wordt de opstandingskracht van Christus zichtbaar in ons. En ik geloof dat dat onze roeping is in deze tijd. Nou, ik heb elke keer dat ik hier sprak dit jaar een stukje Romeinen 6 gelezen, doe ik vanmorgen ook. Romeinen 6. Hier wordt het geprojecteerd. Moet ik altijd een beetje aan wennen. Want het is eigenlijk beter als je gewoon je Bijbel bij je hebt en meebladert. Maar goed, dat is mijn visie daarop. Want heel veel mensen lezen geen Bijbel meer namelijk. En zo maken we het wel erg gemakkelijk dat degene die door de week al niet zoveel doen, zondags hem ook niet open doen. Maar goed, dat is maar een tip die ik meegeef. Maar ik hoop dat je meedoet. Dat is belangrijk. Vers 1, Romeinen 6. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet, zegt Paulus. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat, hè, met als doel, evenals Christus uit de dood is opgewekt tot heerlijkheid van de Vader. Moet je even goed onthouden. De Heer Jezus is dus opgewekt tot heerlijkheid van de Vader. Om de Vader te verheerlijken. Dat is het eerste doel, de eerste reden van zijn opstanding. En dan komt hij, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij het ook zijn aan hem in zijn opstanding, zullen wij hem gelijk zijn. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. En wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Nou, tot zover even. We gaan redelijk wat bijbelgedeelten met elkaar lezen. De oude christenen, als die samenkwamen, Dan zeiden ze niet goedemorgen broeder of goedemorgen zuster. Maar wat zeiden de ouderen gisteren tegen elkaar als ze elkaar ontmoetten? De Heer is waarlijk opgestaan. Dat is een belangrijke begroeting. Want uiteindelijk is dat het fundament van ons geloofsleven. Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Dus het is goed om elkaar daarmee te begroeten. Nou, als iemand volgende week hier binnenkomt, dan weet je waarom die jou u begroet met deze woorden. De Heer is waarlijk opgestaan. Er is geen betere begroeting en tegelijkertijd bemoediging als deze heerlijke waarheid. Eén plant geworden met Heer Jezus, de eerste boodschap. De tweede boodschap, één met Hem in zijn kruisdood. Dat betekende het einde van mijn ikgerichte leven. En vanmorgen de derde boodschap, één met Hem in zijn opstanding. En het is een heel bijzonder proces, het is eigenlijk een mysterie. Want als je de Bijbelse principes goed op je in laat werken, dat betekent eigenlijk, de Heer Jezus stierf om te gaan leven. Wij zijn geestelijk gestorven om te gaan leven. Dus in de Bijbel heeft de dood niet het laatste woord, maar is de dood juist het begin van nieuw leven. En dat is zo geweldig mooi en diep. En je zag dat al in Psalm 22 heb ik aangehaald met die worm. He, dat wormpje in Psalm 22, de worm in de Bijbelse zin, als die sterft, dan brengt die worm nageslacht voort. Het is een heel apart proces. Hetzelfde staat in Jesaja 53 van de Heer Jezus. Als mijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zou hebben, dan zal ik zaad zien. Je ziet het ook met de tarwekorrel, Johannes 12. Indien de tarwekorrel sterft, dan brengt zij vrucht voort. En je ziet het uiteindelijk ook met jou en mijn leven. Daar waar wij gestorven zijn, daar waar we aan een eind gekomen zijn met onszelf, met ons ikgerichte leven, daar kan de Heer doorbreken. Herken je dat in je leven? Mijn ervaring, maar ik hoop niet dat ik de enige ben, is dat ik mezelf zo vaak in de weg loop. En mezelf zo vaak in de weg liep. Totdat ik tot het inzicht kwam dat niet alleen de Heer Jezus gestorven is voor mij, maar ik met Hem. En dat er geestelijk een einde gekomen is aan mijn leven. En dat niet als iets negatiefs, maar als iets heel positiefs. Want nu ik stopte met leven, kon Hij zijn leven in alle kracht en volheid openbaren. Nou, we hebben een plaatje van de doop. Daarom vind ik het altijd heerlijk om, volgende week hebben wij in onze gemeente een doopdienst met 6 dopelingen. Maar het is altijd zo makkelijk uit te leggen het evangelie aan de hand van de doop. Dus het evangelie in de notendop. Je ziet daar boven de heilsfeiten en onder dat wat wij mogen openbaren op deze aarde. De Heer Jezus, Hij is gekruisigd en wij met Hem. Zie je jezelf hangen daar? Er was eens een toneelstuk op een school. En daar beelden ze, even los van hoe je daarover denkt, de kruisiging van de Heer Jezus uit. En een jongetje die speelde dus de Heer Jezus. En hij hing daar aan dat kruis. Maar hij had een aantal vriendjes die speelden de spotters rondom het kruis. En die jongen die begon hem te bespugen. Hij zat ook in zijn rol. Maar het was allemaal afgesproken, maar die jongen die aan het kruis hing, die werd op een gegeven moment zo nijdig, die kon het toch niet verdragen, ondanks dat het een stuk was wat ze opvoerde, dat hij hem spuugde. Dus hij werd wild aan het kruis en er wilde vanaf. Nou, dat was heel duidelijk een beeld dat hij nog niet was gestorven. Hoe reageren wij? Want daar gaat het om, hè? Ik wil je daar naartoe leiden. Dit is niet zomaar een mooie theorie. Ik geloof dat dit een geestelijke werkelijkheid is voor een ieder die gelooft. En hier moet je in gaan staan. We hebben iets afgesloten aan het kruis. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Als God iets doet in ons leven, dan doet Hij het goed. Ik merk veel christenen doen vandaag aan plak- en pleisterwerk. Ik heb in de makelaardij gezeten. En dan verkocht ik wel eens een huis en dan gingen ze het opknappen. En dan vroegen ze, kom eens kijken hoe het is geworden. En dan wist ik van bepaalde slechte plekken in dat huis. En zij zeggen me, joh Jacques, we zetten er gewoon een voorzetwandje voor. We laten het netjes stukken, sausje eroverheen. Straks staat er weer een kastje voor, niemand ziet het. Weet je wel, dat is niet het probleem oplossen. Dat is een beetje symptoombestrijding. Nou, en de Heer Jezus doet niet aan symptoombestrijding. Als hij het doet, doet hij het goed, te radicaal en totaal. We zijn gestorven. En door de genade van God met Christus opgestaan. En het is belangrijk dat je bent opgestaan op een nieuw levensterrein. Dat is het terrein, luister goed, waar de Heer Jezus heerschappij heeft. Op dat nieuwe terrein, daar gaat het om Hem. En om zijn kracht en om de doorwerking van de Heilige Geest. Daar gaat het om de gerichtheid en de focus op God. Op mijn oude levensterrein, waar ik onder ben gegaan en gestorven, daar ging het om mijn eigen ik. Maar op dat nieuwe levensterrein, daar gaat het om Hem. Nou, daar wil ik je in meenemen. Dit was een inleiding, ik ga 3 gedachten delen. Een beetje een degelijke preek misschien. Maar ik ga het hebben over een opstanding in het verleden heel kort. Een opstanding in het heden. En een opstanding in de toekomst. Eerst die in het verleden. Je gaat het zien in Lucas 24. Ik dacht dat ik prik op het scherm kreeg. Maar gelukkig hebben we mijn Bijbel meegenomen. Lucas 24 is belangrijk vandaag om te onderstrepen. Daar gaat het in die eerste verse over de opstanding in het verleden. Nou, daar moet je even naar kijken, want dat is de basis waarom ik de boodschap kan brengen die ik breng vanmorgen. Wat staat daar? En op de eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf en brachten de specerijen die zij gereed gemaakt hadden mee en sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, 2 mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hem, vind ik zo'n mooie vraag, waarom zoekt u de levende bij de doden? Nou, dat is een preek op zich. Veel mensen zoeken vandaag het leven in de dood. In de dood van deze wereld. Want alles, zegt een oud lied, hoe schoon ook, het zal eenmaal vergaan. Dus je moet het leven zoeken daar waar het te vinden is. De God van de Bijbel is van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde. Hij was er al en hij zal er altijd zijn. Hij is de levende. Je moet bij hem zijn. En toen zei die engel, hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Dit is de opstanding in het verleden. En hou dit vast. Dit zijn vandaag waarheden die in twijfel worden getrokken. Je zal zeggen, ja, dat gebeurt buiten de kerk zeker. Nee. Ook binnen de kerk. Het is schrikbarend hoe de vrijzinnigheid vele harten op dit moment overwint. En iedereen vult het in zoals hij denkt dat het goed is. Maar dit is een belangrijk heilsfeit. Dat zal ik je aantonen vanmorgen. Evenals de maagdelijke geboorte. De Heilige Geest zal over je komen, Maria. En die zal uiteindelijk zorgen dat je zwanger raakt. Dat gaat er niet om dat ik het begrijp. Ik geloof het. Het is een mysterie. Ik aanbid hem. Dat geldt ook voor de lichamelijke opstanding. De Heer Jezus is lijfelijk, lichamelijk opgestaan. En hij heeft het bewezen, want hij is aan verschillende verschenen. Hij heeft het bewijs getoond. En helaas is deze, je moet nooit zeggen dit verhaal, deze geschiedenis, deze heilsfeiten worden weggezet als een mythe. Wat is een mythe? Een mythe is een verhaal dat handelingen van goden en godinnen tot onderwerp heeft. Een onzinverhaal dat als waar wordt aangenomen. Voor wie is dit een mythe vanochtend? Amen, prijs de Heer. Dit is de waarheid. En ik ben zo blij, en daarom begin ik hier heel kort mee, dat dit de waarheid is. Ik ga je 3 redenen noemen, heel kort. Schrijf me op, 1 Korinthe 15 als je meeschrijft, kan je het allemaal nalezen. Waarom moeten we hier aan vasthouden? In de eerste plaats dit. Met de opstanding van Jezus uit de doden, heeft God zijn woord vervuld. Want hij is opgestaan, zegt de Bijbel, naar de schriften. Dus als de opstanding niet waar zou zijn, als dat niet gebeurd zou zijn, dan zou God iets gezegd, beloofd hebben wat hij niet is nagekomen. En dan blijkt hij onbetrouwbaar te zijn. Maar ik ben zo blij dat dit gebeurd is. Want daarmee zijn de schriften vervuld. Met andere woorden, de God van de Bijbel doet wat hij zegt. Amen? Dat is de eerste. Twee. Jezus heeft met zijn opstanding, daar hebben we al van gezongen, daar ga ik niet verder op in, de zonde, de dood en Satan overwonnen. En dat is belangrijk om te proclameren, om dat uit te spreken. Daarvoor moest hij opstaan uit de doden, lichamelijk. Het kruis is leeg, het graf is leeg. Satan had niet het laatste woord, de zonde heeft niet het laatste woord. Het graf niet, Jezus heeft het laatste woord. En daarom ben ik zo blij met dit heilsfeit. En veel mensen dragen soms een kettetje met een kruis eraan. Maar misschien moet je wel een kettetje gaan laten maken met een open graf. Leeg, hij is opgestaan. Dat is de fundamentele waarheid van het christelijke geloof. En de derde, en daar ben ik vanmorgen ook heel blij mee. Staat ook in 1 Korinthe 15. Waarom is dit belangrijk? Omdat de prediking en ons geloof daardoor niet te vergeefs is. De prediking en ons geloof is niet inhoudsloos. Dus ik sta hier vanmorgen, dat geloof ik echt hoor, niet een toneelstuk op te voeren. Daarom is het vanmorgen ook niet een soort geestelijk amusement of zo. Dit is prediking van Gods wegen. God gebruikt vandaag mensen om zijn woord aan de mensheid bekend te maken. En daarom moet prediking altijd zijn in betoon van geest en van kracht. Het is niet een spelletje vanmorgen. God spreekt. En de Bijbel zegt, 1 Korinthe 15, door de opstanding van Jezus is de prediking niet te vergeefs. Niet inhoudsloos. Daarom ben ik met verwachting naar Nijkerk gekomen. Even los van hoe jullie de boodschap oppakken. Dit was op mijn hart om te delen. En het woord van God zal nooit leeg tot hem terugkeren. Maar het zal altijd doen wat hem behaagt. Het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe hij het hoort. Nou, en waarom vind ik dat belangrijk? Omdat prediking vaak een beetje onderschat wordt. Maar het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het gepredikte woord van God. En daarom is mijn stellige overtuiging. Prediking moet veel tijd in de samenkomst innemen. Daar wil God bijzonder doorheen werken. En die prediking is niet te vergeefs. Waarom niet? Jezus is erop gestaan. 1 Korinthe 15. En broeders en zusters. Ik wil het op je hart binden, maar dat kan ik niet. Blijf pal staan achter deze waarheid. Je behoort misschien tot het meest bekrompen deel van Nederland. Maar dat geeft niet. God werkt altijd heen door een rest, geloof me. En het gaat goed komen. Maar als je dit vasthoudt, dan ervaar je de kracht van God in je leven. En daar kom ik nu bij, mijn tweede, een opstanding in het heden. Filippenzen 3 vers 10, daar staat, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Die historische gegevens, die heilsfeiten die ik net genoemd heb, heel kort, opstanding in het verleden, die zijn zo fundamenteel. En dat niet alleen, weet je wat ik zo bijzonder vind? Dat heilsfeit dat werkt vandaag door, hoeveel is het? 18 september 2016 in ons leven. Dus de kracht van Jezus' opstanding kan je vandaag nog steeds ervaren. En daarom is dat belangrijk, de opstanding in het heden. Wat bedoelt Paulus hier eigenlijk? Kende hij de Heer Jezus nog niet? Jazeker wel. Hij was al lang tot geloof gekomen. Maar weet je wat Paulus verlangde? En ik hoop dat je daar amen op zegt. Paulus verlangde het leven van Jezus ook daadwerkelijk te leven. Hij verlangde ernaar, schrik niet, dat de kracht van Jezus' opstanding zich in en door hem heen zou manifesteren. Dat. En soms kijk ik wel eens mensen aan en dan kijken ze of ze water zien branden. En dan zeggen ze, geloof je dat nog vandaag? Nou, hier geloof ik in. En dat maakt het voor mij interessant om met de Heer te leven. Omdat diezelfde kracht, zal ik je laten zien, waarmee Jezus uit de dood opstond, dezelfde is als die vandaag in jou en mij werkzaam kan zijn. Even los van de vraag of je dat nu voelt, ervaart of niet. Want daar liggen misschien redenen aan ten grondslag. Maar de Bijbel zegt, ik ga het niet allemaal lezen, dat duurt te lang. Romeinen 8, vers 11 tot en met 13, schrijf het maar op. Daar staat dat de kracht waarmee Jezus, nee ik moet het anders zeggen. Dat de geest die Jezus opwekte uit de doden, vandaag actief is in allen die geloven en staan in dat geloof. Dezelfde kracht. Leven we eruit. Ervaar je dat? Kijk, weet je, in mijn eertijds, toen ik de Heer nog niet kende, toen kwam ik veel religie tegen. En zeg nu niet, ja, dat komt in bepaalde kringen voor. Beetje aan de rechterkant of zo van het kerkelijk spectrum. Nou, ik loop heel wat jaartjes weer mee in de evangelische wereld, en vind ik ook religie. Veel uiterlijk vertoon, maar weinig innerlijke kracht. Weinig veranderde levens. In de praktijk van alle dag. En daarom, als ik dit zie, dan zeg ik, ik wil een dubbel deel van Paulus ontvangen. Want ik wil niet alleen weten van de opstanding in het verleden, maar ik wil die kracht vandaag ervaren. Iemand vraagt, hoe kan ik weten dat ik vandaag leef uit de kracht van Jezus' opstanding? Ik ga je vier teksten noemen. Laat me het vier kenmerken noemen. Toets je leven. De eerste. Hoe kan je weten dat je uit de opstandingskracht van Jezus leeft? En dit komt heel dichtbij. Maar je wil verder, toch, geestelijk? Ja. Als je verder wil, dan moet je dat woord van God toelaten in je hart. En de Heer ruimte geven om je te veranderen. Van binnenuit. Soms eng. Soms confronterend. Maar ik vind het wel heel uitdagend. En hij gaat het doen. Het eerste is deze. Romeinen 6 vers 4. Hoe kan ik weten dat het opstandingsleven van Jezus in mij actief is. Zijn kracht in mij actief. Nou, Romeinen 6 vers 4. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader. Dan komt hij. Zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Dat is het eerste kenmerk. Als je vandaag leeft uit de kracht van Jezus' opstanding, dan is jouw leven op dit moment anders, vernieuwd, totaal nieuw, ten opzichte van jouw eertijds, toen je de Heer nog niet kende. Even los van of je lid was van kerk A, B of C. Het gaat er mij om dat je tot levend geloof kwam. Je hebt een andere levenswandel. Dat kan niet anders. Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. En hier voel je al aan. Het gaat niet alleen om een historische opstanding van Jezus uit de dood. Hoe blij ik daar ook mee ben. Het gaat om een verandering vandaag. Dat mevrouw zegt. Hé Jacques, wat is er met jou gebeurd? Het is aangenaam om met je te leven. Ja, dat heeft niet zozeer met mij te maken. Maar dat heeft met mijn opstanding met Christus te maken. Voel je? Als het goed is, merkt mijn vrouw als eerste en mijn kinderen dat ik niet meer leef, maar Christus in mij. En dat als ze iets ontdekt in mijn leven van ontevredenheid, van ongeduld, van onvriendelijkheid, dat zij mij confronteert met mijn kruisiging met Christus. En zegt, hey Jacques, dit hebben we toch afgelegd? En zo houden we elkaar scherp. Doen jullie dat ook? Dat is een uitdaging hoor. Want ik merk dat christenen dan ook best hele lange tenen hebben. Maar zo houden we elkaar scherp. In een nieuwheid van leven wandelen. Dus ik krijg een totaal andere levenswandel. Nou toen, 16 jaar geleden. Ik heb dit jaar mijn jubileum deze zomer. Ben ik van dood levend gemaakt. En geloof me. Mijn leven is vandaag anders dan dat het toen was. Echt. En herken je dat? Wandelen in de Bijbel heeft te maken met twee dingen. We lezen van Henoch, hij wandelde met God. Eerst was ik intiem met de tegenstander. En nu mag ik intiem zijn met de Heere God. Ik hoorde Anne van der Bijl een keer zeggen, misschien heb je dat wel gehoord. Wat was dat nou, wandelen met God, Henoch? Nou, ze waren zo aan het wandelen. Ze deelden elkaars gedachten. Vond ik dat zo mooi. Ze deelden elkaars harten. En ze waren 's ochtends vroeg begonnen en tegen het eind van de middag, toen zei de Heere God, We gaan nou afsluiten. Henoch zegt, dat is een goed plan, want het is al laat geworden. En toen zei de Heere God met eerbied gesproken, maar Henoch, we zijn nu dichter bij mijn huis dan bij dat van jou. Laten we nu maar doorlopen. Dus ze waren de tijd vergeten. Ze deelden elkaars harten en gedachten. Ze waren zo verknocht aan elkaar. Henoch en de Heere God, we lopen nou maar door. Ken je dat? Dat is het nieuwe leven. Zo verknocht aan de Heer Jezus. Heer, u bent mijn leven. 7 dagen in de week. 24 uur per dag. En zeg nu niet tegelijk, is dit niet wat overdreven? Ik ben met Christus gekruisigd. En ik ben opgestaan in nieuwheid van leven. Ik ben intiem met hem die mij geschapen heeft. En de tweede, dat is wat Paulus bedoelt. Hij zegt, laat je wandel in de hemel zijn. Dat is ook een betekenis van wandel. Waar Christus is. En ik ben zo gefocust op hem. Ik ben hier een vreemdeling geworden. Vreemdelingschap is een mooi thema om eens over na te denken. In hoeverre ervaren we dat nog? Maar dat komt doordat mijn wandel in de hemel is. Oh ja, zeker, ik heb een roeping hier op aarde. Ik ben trouw, ik ben toegewijd. Geniet van het leven van mijn vrouw en kinderen en van alles waar je van kan genieten. Maar ik ben hier niet thuis. Mijn wandel is in de hemelen en dat voel ik vaak ook, weet je dat? Ik voel me vaak een vreemdeling hier beneden. Maar dat heeft te maken met mijn opstanding met Christus. Nou, tweede tekst. Moet een beetje de vaart erin halen. Hou nog even vol. Romeinen 6 vers 12 en 13. Het tweede kenmerk waaraan je kan weten dat de opstandingskracht van Jezus in jou actief is. Daar komt ie. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid. Maar stel uzelf ter beschikking aan God. Nou is die, daar komt die. Als mensen die uit de doden levend zijn geworden. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent niet meer onder de wet, maar onder de genade. Nou, dat laatste zinnetje kennen we wel, of niet? Oh, daar hoor ik zoveel. Dan heb ik gesproken ergens. Ze zeggen, ja, maar Jacques, we zijn niet meer onder de wet, hoor. We zijn nou onder de genade. Ja, dat klopt. Maar dan lezen we ook die zinnen daarvoor. Altijd in zijn context. Dat betekent wel, als je dat beleidt, dat de zonde niet meer in je regeert. Ik geloof, heb ik de vorige keer gezegd, dat het bloed van Jezus Christus vergeving schenkt. Genezing schenkt. Heling schenkt. Maar weet je wat het bloed van Jezus ook doet? Het bevrijdt mij van de macht van de zonde. Doordat ik gestorven en opgestaan ben, ben ik geen slaaf meer. En dat vind ik zo mooi. Er staat, stel uw leden ter beschikking. Dat is een keus, toch? Als je gemeente hier bent, dan hoop ik dat jullie je ter beschikking stellen aan de gemeente. Je zegt, oudste, wat kunnen we doen? Hier ben ik. Ik bied mezelf aan. Ik wil jullie dienen. Ik wil aanwezig zijn tot opbouw van het lichaam. Dat is mooi. Je stelt je eigen beschikbaar. Nou, nadat ik met Christus gestorven ben en opgestaan, ben ik naar de Heere God toegegaan, om het maar heel eenvoudig te zeggen. En ik zeg, Heere God, hier zijn mijn ledematen. Want dat kan je letterlijk vertalen hier. Stel uw leden, uw ledematen. Je handen, je voeten, je ogen, je oren, maar ook dat kleinste lid. Ken je dat? Je tong. Ik ben niet meer van mezelf. Heere God, hier ben ik deze nieuwe morgen. Mijn tong is vandaag ook van u. Hier heeft u hem. Ik wil hem gebruiken om u te verheerlijken. Om mijn broers en zusters te zegenen. En roddel behoort tot het verleden. Amen. Is het zo praktisch? Zo praktisch is het. Hier heeft u mijn handen. Vroeger deed ik aan ellebogenwerk. Maar nu wil ik u loven en prijzen. En mijn naasten ermee dienen. Hier zijn mijn benen, die brachten me vroeger op plaatsen, op vrijdagavond, zaterdagavond of wanneer dan ook, op plaatsen waar u niet verheerlijk werd. Maar hier zijn mijn benen, die zijn van u. Ik ben gekocht naar geest, ziel en lichaam. Ik wil niet meer voor mezelf, maar voor u leven. Dat is belangrijk. Gaat het zo ver? Zo ver gaat het. En broeders en zusters, ik bedoel dit niet schoppend of cynisch. Geloof me, het komt voort uit de liefde van mijn hart. Maar ik denk dat we hier in de christenheid een groot probleem hebben. En de vraag is, gaat er nog kracht van ons uit,
van onze gemeente, van onze levens, dat heeft niet in de eerste plaats te maken met een podium wat er perfect uitziet, hoor. Maar dat heeft te maken met toegewijde levens. Ga je heel anders. Ga je Christus leren kennen. Hebben we onszelf daarvoor over? Willen we dit nieuwe leven leven? En weet je wat er dan gaat gebeuren? Ik geloof dat er dan kracht uitgaat van de gemeente. Dan zijn we wervend naar de wereld toe. De zonde zal over u niet heersen. Stel jezelf ter beschikking aan God. Ik ken een jongen, een man is het inmiddels, die is geboren zonder armen. Misschien heb je er wel eens van gehoord, heb je wel eens wat van hem gezien. En deze jongen was niet ingeënt vanwege religieuze of bijbelse overwegingen, hoe je het noemen wil. En die kreeg polio. Dus hij had al geen armen, zonder armen geboren. En raakte toen ook nog, verlamd, het onderste deel van zijn lichaam. En hij kwam in een rolstoel terecht. En vroeger, toen hij nog kracht had in zijn benen, deed hij alles. Hij schaatste, hij had de motorboot, hij deed alles. Zonder armen, ongekend wat hij allemaal kon. En toen raakte hij ook dat nog kwijt. En toen zeide iemand, en ik zal het hem niet snel nazeggen, maar het zette mij wel tot nadenken. Later in zijn leven, hij is getrouwd, heeft kinderen gekregen. Toen zei iemand, joh, moet jij niet, hoe zit dat nou met jouw benen? Moet je je niet een keer laten genezen of wat dan ook? En weet je wat hij toen zei? Eigenlijk dit verhaal. Hij zegt, ik zal maar eerlijk zijn. Doordat ik verlamde benen heb, heeft God me bewaard voor veel plaatsen waar ik anders naartoe had gegaan. En ik heb dit over kunnen geven. Dus laat mijn benen voor wat het zijn. Maar bid dat mijn ogen sterk blijven. Dat is misschien een gebedspunt. Begrijp je wat ik bedoel? Dus hij had het. Het is een diepe genade dat hij dat kon overgeven. En zegt, ja, het is zoals het is. Ik ben er het ermee eens, om het zo te zeggen. Het is een diepe waarheid. Stellen wij onze ledematen ter beschikking aan God? Hoe begin je de dag? Derde tekst, derde kenmerk. Het is heel kort. 2 Korinthe 5 vers 15. En hij is voor alle gestorven, opdat zij die leven, misschien moeten we dat even met elkaar opzeggen. Ja, dat komt, hè. Niet meer voor zichzelf leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Broeders, zusters, het derde kenmerk. Waaruit je kan weten, waardoor je kan weten dat het opstandingsleven van Jezus je deel is. Is als je niet meer voor jezelf leeft. En dit is zo'n belangrijke waarheid. De meeste huwelijken, gezinnen en gemeenten gaan vandaag kapot. Doordat mensen voor zichzelf leven. En wat leert mij de kruisdood en opstanding van de Heer Jezus? Dat hij daar een einde aan heeft gemaakt. En dat niet alleen in theorie, maar dat ik dat vandaag mag ervaren. Dat is zo'n zegen. Om met mensen te leven die niet meer voor zichzelf leven. Ikke en de rest kan stikken. Dat is het motto wat we tegenkomen in de wereld en in de kerk. Maar broeders, zusters, de Heer Jezus heeft ons bevrijd van dat ikgerichte leven. Wat een bevrijding, hè? Ja, wat een bevrijding. Amen. Dit is belangrijk, hoor. Dit maakt zoveel kapot wat ons lief is. Maar dit vraagt zelfverloochening. En wie heeft ons dat geleerd? De Heer Jezus Christus. Hij kwam om te dienen. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Als je niet meer voor jezelf leeft, dan valt er zoveel van je af. Dan word je echt licht. En dan wandel je ook in het licht. De laatste tekst, Colossenzen 3 vers 1 en 2. Het vierde kenmerk waaruit je kan weten dat de kracht van Jezus' opstanding vandaag in jou actief is. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is aan de rechterhand van God, die aan de rechterhand van God zit. En bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Er zei eens iemand, mijn leven is met Christus verborgen in God. Er is geen veilige schuilplaats als dat. En dit verwoordt ook die eenheid in zijn kruisdood, begrafenis en in zijn opstanding. En de volgende keer kom ik terug op met hem gezet in de hemelse gewesten. We gaan nog een stapje hoger. Maar het is zo belangrijk. Ik ben met hem opgewekt en daardoor zoek ik de dingen die boven zijn. Mag ik eens vragen, wat zoek je? Waar wordt jouw zoek, waar wordt uw zoektocht door gekenmerkt? Door te zoeken naar wat voorbij gaat? Jongelui, ik heb afgelopen weken gepreekt over Prediker 12. Gedenk aan je schepper in de dagen van je jongelingschap. En dan krijg ik vaak naar mij toe, oh ja, dus we mogen niet meer genieten. Nee, moet je hoofdstuk 11, de laatste vers maar even lezen. Dan mag je je verblijden in de dagen van je jeugd. Maar besef dit, er komt een dag dat alles openbaar zal worden. Geniet het leven. Geniet van het leven met de Heer. Maar besef, er komt een dag dat alle dingen die verborgen zijn openbaar zullen worden. In dat besef mag je leven. Maar het is zo belangrijk om te zoeken wat boven is. Niet om heel negatief te doen. Geloof me, ik sta positief in het leven. Maar ik heb de dingen op waarde geschat. En ik moest tot de conclusie komen. Er zijn veel mooie dingen waar ik blij mee ben, waar ik dankbaar voor ben. In mijn eigen gezin, in mijn eigen huwelijk. Waar ik intens van geniet, echt. Maar ik moet toch bij het ouder worden. Ik ben nog niet zo oud, 36, maar ik word wel wat ouder. En dan zie je dat dingen vergankelijk zijn. Mensen gaan voorbij, er is teleurstelling. En ik kwam tot het besluit, ik ga investeren in dingen die eeuwigheidswaarde hebben. We willen toch alleen investeren in duurzaamheid vandaag, in groen. Nou, dat is dit. Dat is echt dit. En ik geloof dat de tijd hier op aarde voorbereidingstijd is op de eeuwigheid. Henk Binnendijk zegt het altijd, je zal straks zijn wat God hier van je heeft kunnen maken. En waar heeft dat mee te maken? Met het zoeken van de dingen die boven zijn. En dan nog een stap dieper, zelfs bedenken de dingen die boven zijn. Je gedachten onder controle hebben en gefocust zijn op de Heer Jezus Christus. Kan dat? Nou ja, dit is wat Colossenzen 3 zegt. Dat is mogelijk door de opstanding van de Heer Jezus Christus. En ik bid je toe dat je je denken laat vernieuwen. Romeinen 12, door de waarheid van het woord van God. En die waarheid zou je vrijmaken, die zou je vormen en die zou je richting en koers geven in je leven. 4 kenmerken. Een mooie van deze is nog, misschien heb je dat hier in Nijkerk in de binnenstad ook wel. Vroeger had je van die oude stadspanden. En dat was onder het werk, de werkplaats, het atelier. En boven woonden ze dan, op de eerste en tweede verdieping. En dan stond er een bordje op de muur. Beneden werken, boven wonen. Dat is het. Dat is het leven van een christen. Ik versta mijn roeping. Ik neem een plek in, die neem ik serieus. Maar mijn heimat, mijn thuis is boven, daar waar Christus is. En daarom verlang ik intens naar hem. Dat hij spoedig zal komen en ik hem gelijk zal zijn. Nou, nu heel kort nog even naar 1 Thessalonicenzen 4. En daar wil ik ook een aantal van jullie mee bemoedigen die geliefden hebben moeten afstaan aan de dood. Want er komt nog een opstanding in de toekomst, in het verleden fundament. In het heden, daar leef ik vandaag uit. En toets je leven, hè, of dit zo was. En nou een bemoediging. Want de Bijbel zegt, er komt ook nog een opstanding in de toekomst. En dat vind ik zo geweldig, want dat zit allemaal opgesloten in die ene opstanding van de Heer Jezus in het verleden. Daar is een fundament gelegd voor een geweldige toekomst. Want wat staat daar in vers 13? Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent zoals anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Christus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heer zal zelf met een geroep, met de stem van de aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hem opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. Zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan troost elkaar, daar staat in het Grieks, vermaan elkaar, met deze woorden. De opstanding van Christus in het verleden is ons fundament. Vandaag leef ik uit de kracht van die opstanding. En voor degenen die ontslapen zijn in Christus, daarover hoef je niet treurig te zijn. Je mag wel bedroefd zijn. Maar je hoeft niet wanhopig te zijn. Want doordat Jezus uit de doden is opgestaan, heeft hij er zorg voor gedragen dat er in de toekomst een moment komt, dat is ook een mysterie, dat de doden hier in Nijkerk, de begraafplaats, die Christus verschijning hebben liefgekregen, op zullen staan uit hun graven en de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht, naar een ontmoeting met hem. En dat is zo geweldig. Misschien heeft u wel een man, of uw vrouw, misschien wel een kind, of een kleinkind, die in Christus ontslapen is. Dan is het zo belangrijk dat je aan de lijfelijke opstanding van de Heer Jezus vasthoudt. Omdat dat het fundament is. Dat die geliefde die je moest achterlaten in het graf, dat God zelfs over dat stof waakt. Is dat geen bemoediging? Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Broeders, zusters, God waakt zelfs over het stof van zijn kinderen. Dat is een geweldige bemoediging voor me. En als ik een kind van God begraaf, dan spreek ik daarover. Dit is niet de laatste rustplaats, zoals op veel kaarten staat. Tijdelijk verblijf. De tent is ingeklapt. En wacht op de dag van de opstanding. En hoe kan dat? Door de opstanding van Jezus uit de doden. Nou, eenvoudige boodschap toch vanmorgen. Een opstanding in het verleden. Prijs de Heer met blijde galmen. Een opstanding in het heden. Ik leef niet met een lang gezicht van ik moet de Heer dienen. Ik mag vandaag leven uit de kracht van Jezus' opstanding. Zodat mensen gaan merken dat de God van de Bijbel de levende is. En ik mag uitzien, verwachtingsvol, naar de toekomst. Want met hen die in Christus zijn ontslapen, gaat het uiteindelijk goed komen. En dat alles dankzij één persoon. De Zoon van God. De Messias die voortkwam uit het volk van God, Israël. Die ons dit heeft geschonken. En daarom, ik hoop dat je dit op je in laat werken. Dat je hierdoor laat bemoedigen. En dat je hierdoor laat aansporen. Om ook dat nieuwe leven uit te leven. Waarom? Christus is het verheerlijkte hoofd. Wij zijn zijn lichaam. Laten wij vandaag de handen en voeten zijn van Jezus. Zodat Nijkerk zal weten dat de God van Abraham, Isaac en Jacob de ware God is. De levende van nu aan tot in alle eeuwigheid. Amen.